Hoe je soms blijkbaar zo duidelijk bent geweest dat de mensen denken, ik hoef niet meer bij de vragenbeantwoording te blijven. Interessant ten tweede om te zien waarover mensen vragen hebben. Ik dacht, nou, dit is een onderwerp, daar kan ik wel een grote stapel vragen over verwachten. Het zijn er twee geworden en die gaan allebei in op iets wat slechts zijdelings ter sprake kwam. Is dat nou niet wonderbaarlijk? Dus u hebt er dus waarschijnlijk alles van begrepen. Die twee vragen gaan over het leven na dit leven. Blij vooruitzicht wat mij streelde, zo begint het. Of streelt. U weet zeker, staat hier, dat u na dit aardse leven een eeuwig zalig leven krijgt. Maar bij mij leeft hier over grote onzekerheid. En toch laat het mij niet los. Wat is geloof? En dan volgt een citaat uit Hebreeën 11 vers 1 uit het boek. Het is de zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van de dingen die wij niet kunnen zien. Om even bij het laatste aan te sluiten. Ik vind het nog wel eens een keer moeilijk als mensen Hebreeën 11 vers 1 gebruiken als een definitie van geloof. Want het gaat daar over geloof in een heel speciale zin. Het gaat daar niet over wat ik straks heb aangeduid met die bekende term het zaligmakend geloof. Het gaat daar nu juist over wat ik straks ook even aanstipte. Over het praktisch geloofsvertrouwen. Het gaat daar niet over de vraag welk geloof heb je nodig om in de hemel te komen. Maar het gaat daar over de vraag welk geloof heb je nodig om de aarde door te komen. Het gaat daar om het praktisch geloofsvertrouwen op God te midden van beproevingen, verdrukkingen, roof en alles wat die Hebreeuwse christenen allemaal moesten doormaken. En dan zegt de schrijver, wat jullie overkomt is niet zo uitzonderlijk als jullie misschien denken. Alle gelovigen uit het oude verbond hebben dit soort dingen meegemaakt. En dan volgt daar die lange galerij van gelovigen die omhoog zagen en vooruit zagen. Nou, want dat is het. Het is aan de ene kant de hoop op dat wat nog komt. En er wordt als voorbeeld genoemd met name Abraham, Isaac en Jacob. Die geleefd hebben uit de beloften. En die geloofd hebben dat God, ook al leek alles daartegen te zijn, dat God eenmaal die beloften zou waarmaken. En het tweede gedeelte van Hebreeën 11 vers 1, het bewijs van de dingen die men niet ziet, vind je in Hebreeën 11. Onder andere, of misschien wel met name aangeduid, in Mozes, van wie we lezen dat hij leefde als, en dan citeer ik de Statenvertaling, als ziende de onzienlijke. Dat wil zeggen, hij zag op hem, die letterlijk onzichtbaar was, maar die hij toch zag met het oog van het geloof. Geloof in de moeilijkheden is een vooruitzien naar de vaste belofte van God en de vervulling daarvan. En een omhoog zien naar de onzichtbare God die in geloof dan toch aanschouwt. En aan wie je kan vastklampen in alle moeilijkheden. En ik benadruk dat even, omdat in zo'n vraag dus twee dingen met elkaar verward worden. Hoe kan ik zeker weten dat ik straks in de hemel kom? Maar daar moet je juist niet Hebreeën 11 voor citeren. Want Hebreeën 11 gaat niet over de vraag hoe kom ik in de hemel. Maar Hebreeën 11 gaat over de vraag hoe kom ik de aarde door. Hoe hou ik het vol hier op aarde? In dat opzicht heeft Hebreeën 11 alles te maken met het onderwerp van vanavond. De volharding. Hoe houd ik het vol? En aan het einde van Hebreeën 11, of ik moet eigenlijk zeggen aan het einde van die beschrijving, maar dan ben je intussen in Hebreeën 12 aangekomen, wordt het grootste voorbeeld van allemaal genoemd en dat is de Heer Jezus. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, dat zijn al die getuigen van Hebreeën 11, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder van het geloof. En hier is de Heer Jezus dan het voorbeeld van iemand die ook die weg van de volharding is gegaan. We lezen dan ook tweemaal in het Nieuwe Testament, in de 1 Thessalonicense en in de Openbaring 3 over de volharding van Jezus of de volharding van Christus. Dat wil zeggen, de volharding waarmee hij in zijn aardse loopbaan volhard heeft. Hebreeën 11 gaat dus niet over de vraag hoe kom je in de hemel. Maar het gaat over de vraag naar het volharden hier op aarde. Maar de andere kant is natuurlijk, om toch bij die vraag uit te komen, dat die twee dingen wel nauw met elkaar samenhangen. Wie volhardt hier op aarde zal behouden worden, en dat betekent bij de Heer Jezus Matthäus 24, hij gebruikt dat woord uiteindelijk het koninkrijk binnengaan, maar laten we daar nou maar niet moeilijk over doen. Het gaat erom dat we uiteindelijk onze bestemming bereiken. Of dat nou het koninkrijk Gods hier op aarde is, of dat het de nieuwe aarde is, of dat het de hemel is. Dat is nou even weer een ander verhaal. Maar het gaat erom dat we uiteindelijk onze eeuwige bestemming bij God bereiken. En als je nu zo'n vraag leest zoals deze, en er staat hier onzekerheid viert bij mij hoogtij over die kwestie, dan, en dat zou alleen maar in een pastoraal gesprek duidelijker kunnen worden, dan is de grote vraag, waarin bestaat die onzekerheid? Bestaat die daarin of de betrokken vraagsteller genoeg geloofd heeft, genoeg berouw gehad heeft, voldoende doordrongen is van de betekenis van het werk van Christus, noem maar op. Gaat het dus om die dingen die zoveel voorkomen als het gaat over de zekerheid van het geloof, zit het hem daarop vast? Of zit het hem vast op wat we vanavond behandeld hebben? En waarover het ook gaat in Hebreeën 11. Namelijk over de zaak van de volharding. De zaak van, red ik het wel tot het einde? Als een mens ziet op zijn eigen zonde die hij nog zo vaak doet. Zijn falen, zijn tekortkomingen, zwakheden. Ook als hij ziet op de neiging die in hem is om in de beproevingen van het leven het bijltje erbij neer te gooien. Ontmoedigd te worden. Want je vindt je allemaal terug in de Hebreeënbrief. Ook hier in Hebreeën 12, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Hoeveel christenen zijn er niet doodmoe geworden van alle beproevingen van het leven en in hun zielen bezweken. Ze wisten niet meer hoe ze het hadden, hoe ze verder moesten gaan. En toch is God in al deze dingen bezig om ons uiteindelijk door al die beproevingen heen te louteren en bij zich in de heerlijkheid te brengen. Er is onzekerheid, wat het zaligmakend geloof betreft. Daarover hebben wij gesproken toen we het hadden over wat is geloof, wat is wedergeboorte, wat is bekering. En er is onzekerheid als het gaat over een volharding. En die mensen hebben troost nodig om te weten, uw volharding, de vraag of u het einde zult bereiken, die volharding ligt niet in u, maar in de drie ene God. En dat is de geweldige troost. Het hangt uiteindelijk niet van ons af. De andere en laatste vraag luidt. Als u tijd hebt, wilt u dan nog iets zeggen over van stonden aan met Christus zijn, na het sterven? Nou ben ik niet zo goed, ik kan redelijk mijn weg vinden in de Bijbel, maar niet zo goed in de belijdenisgeschrift. Er staat mij vaak voor de ogen dat dit een woord is uit de belijdenis. Waar staat dat? Staat het in de Heidelberger? Even de ware kenners hier. Jazeker, van stonden aan met Christus zijn na het sterven. Die uitdrukking klinkt mij vertrouwd in de oren. Is dat de Heidelberger? Zie je, ha, gelukkig, ik zit goed. Ja, nou vind ik het al moeilijk genoeg om de schrift uit te leggen. En als ik ook nog de catechismus moet uitleggen, die eigenlijk juist bedoeld is als uitleg van de schrift. Dat is interessant, dat is dus een uitleg van de uitleg. Ik weet niet precies dus de samenhang waarin het staat, maar dat uitspraak is bijzonder belangrijk. Ik herinner mij in mijn jeugd dat ik eens uitgenodigd werd. Ik was nog jong en onbezonnen. Nu ben ik alleen nog maar onbezonnen, maar toen was ik ook nog jong erbij. Uitgenodigd door een reformatorisch gezelschap. En daar, ik weet niet precies meer wat het onderwerp was, maar daar kwam bij aan de orde de tussentoestand, zoals we dat noemen, tussen sterven en opstanding, het paradijs, met Christus te zijn enzovoort. En toen bleek dat ik in een kring beland was. Dat waren Telderianen, als u die term wat zegt. Niemand zegt het wat, laat dat maar lekker zitten. We zijn voor een groot deel terechtgekomen in de Nederlands gereformeerde kerken. Telder leerde de zogenaamde zielenslaap. Als mensen, als gelovigen ontslapen, dan is dat letterlijk een in slaap vallen. Ik zou het nog maar heel simpel zeggen, daar is dus geen bewustzijn in die toestand. En ze zullen pas weer wakker worden als ze opstaan uit de doden. Dat is dan een soort wakker maken. Er is dus niet een gelukzaligheid bij Christus, maar er is een soort zielenslaap. De ziel slaapt tot op de dag van de opstanding. Nou, daar schrok ik van, want ik zei al, ik was jong en ik was daar niet op verdacht dat je zulke dingen ook had. Dus toen ben ik maar iets over gaan lezen. Ik kreeg daar een vinnig debat over, weet ik nog wel, met iemand die dat verdedigde in dat gezelschap. De leer van de zielenslaap wordt krachtig tegengesproken in de catechismus en wat meer is zelfs in de schrift. In het Nieuwe Testament, laat ik anders beginnen. De gronden voor een dergelijke leer, die vindt men of in de term slapen als zodanig, die beeldspraak. Het is een slaap en dus niet een bij bewustzijn zijn. En men vindt die ook in, pas geleden kwam Beringman naar me toe met die tekst, bijvoorbeeld in het boek Prediker, de doden weten niets. En daar begint Telder zijn betoog ook mee. En zo zijn er heel wat mensen die daar op hun betoog hebben gebaseerd. Hier staat het toch duidelijk, de doden weten niets. En vervolgens worden dan alle duidelijke teksten van het Nieuwe Testament, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, met Christus te zijn, ontbonden en met Christus te zijn is verreweg het beste, worden allemaal op grond van dit ene uitgangspunt dan vervolgens ontzenuwd door die teksten anders te vertalen of anders uit te leggen. Ik las dus bij iemand de mooie uitspraak, zulke mensen die dat doen, die leven liever bij de vraagtekens van het Oude Testament dan bij de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. Ze beginnen met de allermoeilijkste tekst die ze kunnen bedenken, in het boek Prediker, waar notabene de prediker bij het begin zegt dat hij heel bewust zijn gezichtsveld beperkt tot wat onder de zon is. Dus hij zegt bewust, ik kijk niet verder dan mijn neus lang is, in de vrije vertaling. Hij beperkt zijn horizon en dan kan iedereen vaststellen dat doden niet praten. Als je dood bent, dan valt er niets meer te weten van alles wat wij hier op aarde weten. Maar dat in het Nieuwe Testament, veel duidelijker dan waar ook in het Oude Testament, een tip van de sluier, want veel meer dan dat is het nou ook weer niet, wordt opgelicht over die tussentoestand, zoals we dat theologisch aanduiden, tussen sterven en opstanding, daar gaat men dan helemaal aan voorbij. Dan krijg je zulke gekunstelde dingen als, wanneer Jezus zegt in Lucas 23, vers 43, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dan maakt men daarvan, voorwaar, ik zeg u, heden, gij zult met mij in het paradijs zijn. Nou, als mensen die toer opgaan, berg je dan maar. De uitleg van de schrift is net als een sleutel die je gebruikt om een kastje te openen. Als je de goede sleutel hebt, dan gaat dat kastje zonder moeite open. Heb je de verkeerde sleutel, dan soms blijkt met heel veel wrikken en wringen dat het toch wel lukt. Maar eigenlijk moet je je dan wel afvragen met dat gewrik en gewring, of je misschien toch niet met de verkeerde sleutel bezig bent. Als die ene tekst in het boek Prediker en dat letterlijk uitleggen van het woord ontslapen ertoe leidt dat zulke klare uitspraken in het Nieuwe Testament allemaal van tafel gepoetst moeten worden, dan zou er toch een rood lampje moeten gaan branden dat je op de verkeerde weg bent. En daarom houden we ons aan de catechismus en aan het Nieuwe Testament. Dat is dat wij na het sterven van stonden aan, wij gelovigen, met Christus zullen zijn. Dat is wat de Heer Jezus zegt. In Lucas 23, ik citeer het net. Moet u even bedenken voordat ik dat vergeet. Hoe belangrijk dat woordje heden is. Niet voorwaar, ik zeg u heden. Wat is dat voor een idee? Ja, de Heer Jezus kon het moeilijk met alle eerbied gisteren of morgen tegen hem zeggen. Dus dat woord is volkomen zinloos. Maar als je het vertaalt zoals het ook in onze vertalingen staat, is het zeer zinvol dat woord. Want wat de moordenaar aan het kruis vroeg is, als u in uw koninkrijk komt, dat wil zeggen als u terugkeert in uw koninklijke waardigheid, wilt u dan aan me denken? Het is fantastisch dat die man dat tussen twee haakjes, dat die man dat zag. Hij zegt, dit is de Messias. En hij sterft nu wel, maar eenmaal komt hij terug in zijn koninklijke waardigheid en heerlijkheid. Als de zoon dus mensen met de wolken des hemels. En hij zegt, mag ik er dan bij zijn? Wilt u ervoor zorgen dat ik op die dag opsta uit de doden en op de voorste rang mag zitten? En dan zegt de Heer Jezus, ik heb nog iets heel moois voor jou. Je hoeft niet nog te wachten, want dan zou hij nou nog wachten. 2000 jaar al. Maar hij zegt, vandaag al zul je met mij in het paradijs zijn. Kijk, dan gaat het kastje lekker soepel open. Alles past dan. Maar als je zegt, voorwaar, ik zeg u heden, dan moet je toch voelen dat je niet op de goede weg bent. En als Paulus zegt, met ontbonden en met Christus te zijn is verreweg het beste, dan zou ik zeggen, leven op aarde, hoe moeilijk dat ook altijd is altijd nog beter dan die narcose die voor de gelovigen dan al sommige al duizenden jaren duurt tot op de dag van de opstanding. Wat wilt u daarmee zeggen, mevrouw? Nee, goed, dat is waar. Die man 30 jaar geleden, of hoe lang het ook gelegen mogen zijn, ik hoor het hem nog zeggen. De seconde van mijn sterven leunt tegen de seconde van mijn opstand. Dat is waar. Als je soms midden in de nacht wakker wordt en absoluut geen idee hebt hoe laat het is, want de tijd is even voor je weg geweest. Nee, natuurlijk, daarom in die zin bedoel ik dat ook zo niet. Maar Paulus zegt niet dat hij met Christus zal zijn als hij zal opstaan. Maar als hij ontbonden zal zijn. Nou, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt voor het losmaken van het scheepje. Als hij losgemaakt wordt van deze aarde, dan zal hij met Christus zijn. En dat is vele, vele malen beter dan hier op aarde te zijn. Waar je in zekere zin ook met Christus bent. Maar niet zoals het in dit citaat staat. En zoals Paulus het ook zegt. En zoals hij het ook zegt in 2 Korinthe 5. Als we zullen sterven, dat we onze intrek nemen bij de Here. En dat is de verwachting van de gelovigen. Waarbij ik wel wil onderstrepen. Dat in het denken, ik weet nog niet precies hoe het daar in die Heidelbergen staat. Maar dat in het denken van veel mensen het wel zo is. Dat ze ook niet meer weten dan dat. Een hele leer der toekomende dingen, die kun je op één vingernagel schrijven. Als ze straks sterven, gaan ze in de hemel. Uit, punt. Nou, aanvulling behoeft. Dat niet alleen mijn, wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En daar wordt dan bijgegeven die tekst uit Lucas 23 en uit Filippenzen 1, die ik net noemde. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dus daar heb je dezelfde gedachte. De ziel is terstond met Christus, het lichaam zal straks in de opstanding ook delen in de gelukzaligheid. Maar wat ik zeggen wil is dat voor velen daarmee hun hele toekomstverwachting ook afgerond is. En dat is niet een Bijbelse zaak. Ik heb net die uitdrukking tussentoestand gebruikt. En ik merk altijd dat dat voor mensen moeilijkheden geeft. Ze kunnen met die term niet veel beginnen. Maar het met Christus zijn, en daar staat het natuurlijk goed geschreven. Dat met Christus zijn, dat heeft betrekking op de verblijfplaats van de zielen tussen sterven en opstanding. De gelovigen zijn bevrijd van de moeite van het vlees, de moeite van de aarde, van de zondige natuur. Dat is allemaal heerlijk. Maar ze zijn nog niet tot de volmaaktheid gekomen. Want de volmaaktheid is besloten in de opstanding, in de wederopstanding des vleeses. Daarom zegt de Hebreeënbriefschrijver in Hebreeën 11, hetzelfde hoofdstuk, over de gelovigen van het Oude Testament, dat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid zullen komen. En dat kan daar alleen maar slaan op de opstanding. Straks zullen de gelovigen van het Oude en het Nieuwe Testament op hetzelfde moment opstaan. En dat wordt genoemd een tot volmaaktheid komen. De tussentoestand is dus niet uw verwachting. Onze verwachting is niet het naar de hemel gaan. Onze verwachting is de wederkomst van Christus. Ik meen dat het professor Gunning was, die toen hij heel oud was geworden, de begrafenis van een vriend of collega meemaakte. En toen ze terugliepen van de begraafplaats, merkte een van hen voorzichtig op dat de volgende die aan de beurt was misschien wel de oude Gunning was. En daarop richtte hij zijn rug en keek zijn omstanders aan en zei: mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen op hem te verwachten. Op hem te wachten, want ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Dat is de verwachting van de gelovigen. Als je in al die rouwadvertenties leest dat iemand gestorven is in de hopen des eeuwige levens, dan heb ik daar altijd twee kriebels bij. Kriebel A is dat ik vrees dat in een aantal gevallen de nabestaanden bedoelen dat ze hopen dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen, maar dat ze het niet zeker weten. En dat is beslist niet wat Paulus heeft bedoeld. Kriebel B is dat het net lijkt alsof het eeuwige leven hetzelfde is als naar de hemel gaan bij het sterven. Maar het eeuwige leven is het leven van het Vaderhuis, waarvan de Heer Jezus zegt dat hij straks persoonlijk zal komen om ons daar te brengen. Als een geliefde van ons ontslaapt, dan komen de engelen, zoals het staat in Lucas 16, om die persoon te brengen in het paradijs. Maar dat is niet de wederkomst van Christus. Dan komt hij zelf. Dat laat hij niet aan de engelen over. Dan komt hij zelf om ons tot zich te nemen, bij zich in het Vaderhuis te brengen. De hopen des eeuwige levens is niet dat we straks naar de hemel gaan. Het hoort er allemaal wel bij, je kunt het allemaal niet scheiden. Maar in eerste plaats, het eeuwige leven hebben wij nu al door het geloof. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want ik ben nog wel niet in de hemel, maar de hemel is al wel in mij door het geloof. Want Christus is in mij. Christus woont in ons door het geloof. Maar het eeuwige leven is uiteindelijk gelukzaligheid van het Vaderhuis. Ook de gelovigen in de tussentoestand zien uit naar die volmaaktheid. Maar goed, je kunt het ook goed bedoelen in de rouwadvertentie. Dus het gaat me niet om te zeggen dat je dat niet zo mag zeggen. Maar die twee kriebels die houden in dat ik vrees dat het vaak niet helemaal zuiver bedoeld wordt. Oh ja, maar misschien doelt u op de uitdrukking de opstanding uit de doden. Nee, dat weet ik niet waar het op slaat. Dat zou misschien op een bepaalde uitleg van 2 Korinther 5 kunnen slaan. Omdat er staat dat wij, als we ontslapen, een huis in de hemel hebben. Een soort vooropstandingslichaam. Ik weet niet of u daarop doelt. Maar je hebt natuurlijk wel de uitdrukking het opstaan uit de doden. Nou, dat staat volgens mij nog in de catechismus, nog in de Bijbel. Ja. Dus waar u... Wim Malvo is nog de catechismus, nog de Bijbel. Bovendien is hij nu zelf ontslapen, dus hij zal het nu wel weten hoe het zit. Wat zegt u? 2 Malvo's. Ja, maar hij zegt Wim. Dus dan neem ik aan dat hij Wim bedoelt. Hij leeft beter dan ooit. Ik snap het. Dat wil ik niet zingen, dienen. Nee, ik was net begonnen met nummer 2. Ik bracht mijn jongste zoon naar bed. Toen was hij nog heel jong, veel jonger dan nu. Dan zei hij, papa, ik heb niet zoveel zin om naar de hemel te gaan. Ik zei, waarom dan niet, jongen? Hij zei, de hele dag zingen, daar kom je toch de neus uit. Mooi, hè? Maar nou wil u weten wat we dan wel gaan doen. Dat is weer een afzonderlijke lezing. Is dat een serieus voorstel voor het volgende seizoen? Goed zo. Wat mij betreft, het seizoen zit er alweer op, hoe is het mogelijk? Ik heb altijd het gevoel dat dan de zomer gaat beginnen. Nou, vandaag zo naar het weer te kijken, leek het er een beetje op. Dus, maar we hopen elkaar, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, om elkaar dan in september weer te mogen ontmoeten over een onderwerp dat nog in de nevelen van de toekomst besloten ligt. Heb je veel suggesties gekregen vanavond? Oh, 1. Je hebt er maar 1 goede nodig, hè? Goed zo.